ontstaat een soort van een gebrek aan discipline om de Heer te aanbidden. Je zit daar voor je scherm en je laat het maar over je heen komen, snap je? Het is toch anders wanneer je een bewuste beslissing neemt om naar de kerk te gaan, om jezelf op te maken, 's morgens vroeg op te staan in plaats van 5 minuten voordat de Zoom-meeting begint. Dat je denkt, oh, lap, de Zoom-meeting. Kijk naar het aantal mensen dat we vandaag hebben. Hè? Waar is iedereen? Waar is iedereen? Is het nu echt zo moeilijk om 11 uur op te staan? Ook al ga je niet later, zet gewoon je gsm aan. Zet je scherm uit, zet je audio aan, maar doe alsof je meedoet. Dat is tenminste een bemoediging voor zij die tijd en energie steken om deze dienst iets of wat fatsoenlijk te maken. Dus ik vraag me echt af, waar is iedereen? Ik ben er licht gefrustreerd en kwaad over. Dat je zelfs dat niet kunt opbrengen. Dus ja, spijtig genoeg. Ik had gehoopt op een verandering. Maar we zijn nog altijd steeds met dezelfde mensen. En die zullen het nog altijd moeten dragen dan waarschijnlijk. Maar de ene keer hebben we er 20. Nu zijn we weer met 10. Woensdag zie ik amper mensen. Vrijdag zie ik ook amper mensen. Het is toch niet zo moeilijk. We kunnen allemaal uren voor onze Netflix en onze games en onze YouTube zitten. Maar voor een uur te luisteren naar het woord van de Heer, dat dan nog specifiek is toegespitst voor u, voor deze tijd, voor deze regio, is het te veel gevraagd. Dus het is frustrerend. En dus heel dat Zoom-gedoe, we moeten terug naar de gemeente. Amen. Het creëert een gebrek aan zelfdiscipline, creëert luiheid. Het is goed bedoeld. Maar ik weet niet of ik het live ga uitzenden. Het creëert en bij wijze van spreken mensen die zeggen, oh ja, maar het wordt toch live uitgezonden, we zullen het dan wel bekijken wanneer we willen. Mijn voorganger was daar altijd tegen, vroeger. Ik zei hem nog, misschien kunnen we dat opnemen en kunnen we het uitzenden. Nee, dat wil ik niet zijn, want dan komen de mensen niet meer, worden ze alleen maar laai en ja, dat heeft wel een punt, dus het is een beetje dubbel. Nu, ik zal het nog wel blijven uitzenden natuurlijk voor omwille van de maatregelen en dat dat niet voor iedereen makkelijk is. Maar van zodra dat ze versoepeld worden en we kunnen weer zoals gewoonlijk komen naar de gemeente, dan hoop ik dat iedereen zijn steentje bijdraagt om samen, amen, in vuur de Heer te kunnen aanbidden. Amen, want de Heer roept ons op om vruchten te dragen. Amen. En het begint in de gemeente. Het begint bij ons. Hoe kunnen we een wereld die aan het lijden is, amen, hoe kunnen we die gaan bereiken met ons licht als we zelf niet overtuigd zijn van het licht, als we zelf liggen te slapen? We moeten wakker worden in de naam van Jezus en zeggen, o Heer, regeer over mij vandaag, over mijn donkerste droom, Heer, over mijn slechte leugens en gedachten die ik heb in de naam van Jezus. We mogen ons niet laten doen, mijn broeders en zusters. Amen. We mogen ons niet laten doen. We moeten ons leven in handen nemen en het overgeven aan de Heer. Amen. Inderdaad, het thema was eenheid dit jaar. Mijn moeder zegt nog, dat was het thema. En pas op, het is niet alleen in deze gemeente hoor. We zien het in andere gemeentes. Ook mijn broer klaagt er ook over, achter de schermen. Pastor Norwaals. En ook in de kerken onderling. Het is moeilijk om die eenheid te vullen. En daar zijn allerlei redenen voor. Maar de Heer wil doorbreken doorheen die muur. Van dat gebrek aan. Iedereen is op zichzelf. En dat is nu nog meer gebleken doorheen deze coronacrisis. Het ging goed in het begin. Hè. We trekken allemaal aan één zeil. En we stonden allemaal buiten voor de en met de witte doeken. Samen, eendracht maakt macht. Hè. En samen gaan we het overwinnen. En samen gaan we nu stammel een beetje voorbij. En iedereen keert terug naar zijn gewoon gangetje. En iedereen is terug de dikke egoïst. En dat is de geest in de wereld. En spijtig genoeg, soms komt dat ook over in de gemeente. Amen. Maar we moeten voorzichtig zijn. Het virus is nog niet de wereld uit. Amen. Hier is het dank de Heer aan het talen. Maar ik ben deze morgen nog eens de statistieken aan het bekijken. Maar wereldwijd, het gaat naar boven. blijft stijgen. Zuid-Amerika wordt heel hard geraakt momenteel. Afrika gaat naar boven. Amerika, Verenigde Staten, is nog steeds niet naar beneden aan het gaan. Is nu zelfs lichtjes naar boven aan het gaan. Ze hebben gezegd, die zijn daar nu al 2 weken aan het protesteren. Er zijn verschrikkelijke dingen aan het gaan. En zeggen, oh, zie je, we krijgen geen piek. Al die, dat coronavirus gedoe, dat is allemaal zever. We zijn al 2 weken aan het protesteren. Er komt geen piek, zie je, dat is allemaal niet waar. Nee, maar je moet wel eventjes begrijpen. Normaal, als je lockdown doet, gaat het stijl naar beneden. Zoals we in België hebben gezien, het aantal gevallen per dag gaat naar beneden. Stijl, in Amerika zien we dat niet. Dan wordt dat gewoon afgevlakt en nu is het zelfs lichtjes aan het stijgen. Dus al dat protesteren en mensen die bijeenkomen, zoals de kerken die terug bomvol zitten, zonder masker, zonder een of wat. In Texas gaat het ook weer al naar boven. Ik zeg het maar, we zijn er wereldwijd nog niet vanaf. Ja? Dus we moeten nog steeds wijs zijn en voorzichtig. Blijf bidden voor onze overheid, blijf bidden voor jezelf, dat je de wijsheid van God mocht hebben gekoppeld met je geloof. Ik zeg niet dat we in angst moeten leven, helemaal niet, maar wees wijs. Amen. Het is nog niet de wereld uit. Bij dit gezegd zijnde, laten we keren in 2 Koningen, hoofdstuk 7, vers 3 tot en met 9. Amen. Nu waren er bij de stadspoort 4 mannen die aan huidvraat leden. Ze zeiden tegen elkaar, waarom zouden we hier de dood blijven afwachten? Als we de stad binnengaan, zullen we van honger omkomen. En als we hier blijven zitten, sterven we ook. Laten we overlopen naar de Arameërs. Als zij ons in leven laten, blijven we leven. En als ze ons doden, sterven we. Oh. Bij het vallen van de avond gingen ze naar het kamp van de Arameërs. Maar toen ze bij de rand van het kamp aankwamen, was er niemand te bekennen. De Heer had namelijk in het Arameese kamp het geluid laten klinken van paarden en wagens van een groot leger. En de Arameërs hadden tegen elkaar gezegd, hoor, de koning van Israël heeft de koning van de Hittiten en van Egypte ingehuurd om ons aan te vallen. Er schreven tegen het vallen van de avond waren ze er meteen van doorgegaan met achterlating van hun tenten, paarden en ezels. Ze hadden het kamp hals over kop verlaten en waren gevlucht om het vege lijf te redden. En toen de 4 mannen bij de rand van het kamp kwamen, gingen ze een tent binnen. Ze aten en dronken, namen het goud en zilver en de kleren en de dekens die ze er aantroffen mee. Nadat ze hun buit verstopt hadden, kwamen ze terug en gingen een volgende tent binnen. Ook wat ze daar vonden, namen ze mee om het te verstoppen. De mannen waren slim, hè? Ze komen in een leeg kamp aan, vol met voorzieningen, goud en zilver. Ze verstopten het. Vers 9. Maar tenslotte zeiden ze tegen elkaar, wat we doen is niet goed. Er is vandaag goed nieuws. En als we dat voor ons houden tot het licht wordt, raken we in de problemen. Laten we meteen naar het paleis van de koning gaan om te vertellen wat er gebeurd is. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Vader, we danken u, Heren. Voor de mensen die zijn gekomen, laat vandaag hun boodschap, Heer Jezus, halleluja, in hun hart iets bewerken, in Jezus' naam. Amen. Ik zal het kort houden vandaag, broeders en zusters. Wat ik vandaag wil predik tot u, een boodschap met als titel, hou het niet voor uzelf. Amen. Dank de Heer, nu dat het in ons land de corona en lockdown meer en meer versoepeld wordt, nu dat we meer en meer terug naar buiten kunnen komen en in contact kunnen komen met andere mensen, komen er ook meer gelegenheden vrij om het evangelie, het goede nieuws, te kunnen delen met andere mensen. En niet alleen via sociale media, maar vooral van persoon tot persoon. Het is één ding om het online te doen, maar het is toch helemaal iets anders om het van persoon tot persoon te doen. Het is helemaal anders om de persoon in de ogen te kunnen kijken, om te zien hoe dat ze reageren, om gelaatsuitdrukkingen te krijgen, om indrukken te krijgen van de Heer in het hart van de mensen. Het is anders. Amen. En de kerk moet nu opstaan. En hetgeen dat we hebben geleerd tijdens deze periode, hoe dat God trouw blijft, desondanks de periode waarin dat we gaan, hetgeen dat we nu hebben geleerd, moeten we gaan verspreiden naar andere mensen toe. Want het is niet goed om het goede nieuws voor onszelf te houden. Amen. We kunnen het vergelijken met het verhaal dat we juist hebben gelezen. Er waren 4 men laat vier dieren aan huidvraat lijden. En ze zaten uiteindelijk in een bevoorrechte positie. Ze hadden eten, ze hadden klederen, ze hadden goud, ze hadden zilver, ze hadden dekens, ze hadden alle voorzienigheden. En wie hadden ze dat te danken? Aan God. Amen. Ze hadden dat enkel en alleen te danken aan God. Zij hebben er niets voor moeten doen. Ze hebben alleen de beslissing genomen om uit hun uitzichtloze situatie te stappen. Amen. En om erop uit te trekken. Zoals dat het geloofsleven eigenlijk ook is. Soms bevind je in een situatie dat je zit van, als ik nu hier blijf, ga ik sterven. En als ik naar daar ga, geef ik een risico. Misschien ga ik sterven, misschien krijg ik het leven. Dat was mijn ingesteldheid. Dat weet ik nog 20 jaar geleden. Ongeveer 20 jaar geleden, ja. En ik dacht, ja, als ik nu terug naar huis ga, ik was in Amerika, dan ben ik weer depressief. Maar deze heren, waarover dat ze spreken, als die echt is, kan het mijn leven veranderen. Ik kan het proberen. Als het mij niet oplevert, ja, ben ik nog steeds depressief. En als ik terugkeer, ben ik ook depressief. Dus ik kan er alleen maar eeuwig leven door winnen. Dus ik zal het proberen. En dat was de stap in geloof dat ik heb gezet. Ik ging uit die tent van zelfmedelijden en ik nam een stap in geloof. En ik denk dat die vier mijn laatste ook diezelfde stap in geloof hadden genomen. Kijk, in 2 Koningen lezen we vers 6. Wat er eigenlijk is vooraf gegaan aan wat we juist hebben gelezen. Dus koning Ben-Hadad van Aram riep zijn leger onder de wapenen. Hij trok op en belegerde Samaria. Ja, een belegering was altijd heel gruwelijk. Zij gingen rond de stad die heel hoge muren hadden, want in die tijd een stad was moeilijk om in te nemen. Dus wat deed de aanvallers? Zij belegerden zodat niemand binnen of buiten kon en dan uiteindelijk gingen ze wel omkomen van honger en dorst. En het beleg duurde zo lang dat er in de stad een groot tekort aan voedsel ontstond. Voor een ezelkop betaalde men uiteindelijk 80 shekel zilver en voor een pond duivendrek 5 shekel. Nu, je weet wanneer het erg is, wanneer je dit leest. Amen. Een ezelskop, ja, probeer daar maar van te eten. Rebecca, als je een ezelskop moet eten, voor 80 shekel, zilver, dat zijn 80 jaar daglonen. En voor een pond duivendrek, als je dat al moest gaan eten, dat wil zeggen, het is hopeloos. Het is hopeloos. Dan komt Elia met het woord van de Heer. Elisa, sorry. En het woord van de Heer geeft hoop aan een hopeloze situatie. Luister naar wat de Heer te zeggen heeft. Dus hij zegt het tegen de inwoners van Samaria. Hè? De Israëlieten die daar op het laatste, in hun laatste adem, ze gaan bijna allemaal sterven. Die duivendrek zitten te eten. Amen. Ezelskoppen zitten te eten. En zelfs kinderen zitten te eten. Want lees hoofdstuk 6 maar verder. Dat vertelt het gruwelijke verhaal over 2 vrouwen die zitten te debatteren. Over, we hebben al 2 een zoon. We eten vandaag. Verschrikkelijk. Eerst jouw zoon en daarna mijn zoon. Verschrikkelijk gruwelijke zaken die daar gebeuren. En de Heer aanhoort de uitroep van zijn volk. Het is trouwens ook allemaal gekomen omwille van ongehoorzaamheid enzovoort. En ze hebben de vloeken, die de wet zegt dat de vloeken gingen komen, hebben ze over zichzelf uitgeroepen. Maar dit is de Heer, luister naar wat de Heer te zeggen heeft, antwoordt Elisa. Dit zegt de Heer, morgen om deze tijd zal een schepel tarwebloem in de stadspoort van Samaria 1 shekel kosten. En 2 schepel gerst ook 1 shekel. Een groot verschil, hè? 5 shekels voor duivendrek. Morgen zal het anders zijn, zegt de Heer. Tarwebloem zal er verkocht worden. Amen. Gerst zal er terug verkocht worden. En voor de gewone prijzen. Amen. En er wordt natuurlijk mee gelachen. Oh, sorry. De adjudant die de koning begeleidde nam het woord en zei, zelfs al zou de Heer de hemelsluizen openzetten. Wat u daar zegt is toch onmogelijk. Maar Elise antwoordde, u zult het met eigen ogen zien, maar u zult niet de kans krijgen om ervan te eten. Amen. Het is God die redding gaat brengen naar Israël. Juist zoals hij had gesproken doorheen zijn profeet Elisa. Het beleg van Samaria duurde zo lang, er was geen eten meer. Mensen werden zo radeloos dat ze zelfs afspraak maakten om hun kind te eten. Het was zo slecht dat er helemaal geen uitweg meer leek te zijn. Zo slecht dat zelfs een belofte van de Heer dat het morgen opgelost zou geraken. Zo slecht de situatie dat mensen er zelfs mee begonnen te lachen. Ze zeggen het is onmogelijk, hè, zei de adjudant van de koning, dat hier nog maar een oplossing uit de bus komt. Deze situatie is zo onmogelijk dat het nog rechtgezet kan worden, ook al gaan de hemelsluizen worden opengezet. Maar broers en zussen, wie van jullie weet dat wat onmogelijk is voor de mens, is mogelijk voor God. Velen onder ons zaten en zitten misschien in een onmogelijke situatie, ver verwijderd van God, in een staat van beleg. Je bent naakt, spiritueel, je bent hongerig, je bent dorstig op zoek naar vrede, naar waarheid, een beetje hoop in een hopeloze situatie, zoals dat er duizenden in de wereld zich vertoeven. Zij zitten in een duisternis, amen. Maar God maakte een weg waar er geen leek te zijn in de vorm van Jezus Christus, amen. Zij hadden een mirakel nodig en een bevrijdende mirakel gebeurde tijdens die dag. Niemand had het opgemerkt, want het was gebeurd buiten het kamp, buiten de stad, in het kamp van de Arameërs, zoals we het straks hebben gelezen. De Arameërs maakten zich op voor een ultieme aanval. Maar de Heere zaaide verwarring onder de vijand, zodat ze allemaal moesten gaan vluchten en ze hebben al hun voorzienigheden moeten achterlaten. Amen. Dank u, Jezus. Niemand had het door in Israël. Maar een bevrijdende ontdekking kwam naar vier melaatsen die geen andere keuze hadden dan te gaan kijken om de genade te gaan vragen bij de Arameërs. En ze kregen uiteindelijk de genade van de Heer. Amen. Uiteindelijk zei ze, wat wij doen is niet goed, dat we het allemaal voor onszelf. Zij verborgen alles. Zij ontdekten een grote schat, een mirakel van de Heer. Genade van de Heer, juist zoals het woord van de Heer heeft gezegd, is uitgekomen, maar ze hielden het voor zichzelf. Uiteindelijk, ze beseften het en ze zeiden, wat we doen is niet goed. We moeten dit gaan vertellen aan onze volksgenoten. Het is goed dat de Heer je heeft gezegend. Amen. En er is een gezegde in het Engels dat zegt, count your blessings. Amen. Count your blessings. Tel je zegeningen van de Heer. Dat is waar. Maar ik zeg, count your blessings and share your blessings. Amen. Ik zeg dat niemand anders heeft het ook gezegd. Dus tel je zegeningen, maar meer dan alleen je zegeningen tellen. We moeten ze delen met anderen. We mogen het goede nieuws dat de Heer voor ons heeft verwezenlijkt, heeft bewerkt, niet voor onszelf houden, maar delen. Amen. Halleluja. Wij zaten, zoals deze melaatse, ook in een uitzichtloze situatie. En op een dag hebben we gevonden dat wat de Heer heeft voorspeld in het Oude Testament, dat wat Hij heeft gegeven aan de wereld, aan zijn volk, zijn Zoon Jezus Christus. We hebben gevonden dat dat inderdaad de ultieme vrede en waarheid en de enige weg is. Er is geen enkele andere weg, maar we kunnen dat niet voor onszelf houden. Zoals het talent dat de Heer ons heeft gegeven, als we dat verstoppen, dan brengt het niets op. Amen. Zij verstopten alles en nog meer en nog een tent en nog een tent. Oh, en hier hebben we goud en hier hebben we zien een hele tuniek en we hebben wapens hier. Laten we het verstoppen, want anders gaat iemand het van ons afpakken. Maar hoe meer dat we het voor onszelf houden, hoe droger we worden. Amen. God heeft zijn zegeningen en zijn redding niet uitgestort over de mensheid, zodat we daar egoïstisch mee omgaan. Nee, we moeten goede rentmeesters worden van hetgeen dat God ons heeft gegeven en het delen met anderen. Paulus zegt in Romeinen 1:16: voor dit evangelie schaam ik me niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. Amen. Het is Gods reddende kracht voor zij die niet beschaamd zijn om het goede nieuws te delen. Amen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom we bang zijn, waarom we schrik hebben om het goede nieuws, het evangelie, te delen. Misschien zijn we bang om vervolgd te worden, misschien zijn we bang om beoordeeld te worden door anderen, misschien zijn we bang om vrienden te verliezen. Petrus, herinner je het verhaal van Petrus? Petrus was ook bang. Amen. Petrus was bang toen hij werd geconfronteerd met iemand die hem herkende als iemand van Jezus' volgelingen. En tot 3 maal toe ontkende hij, nee, ik ben geen volgeling van Jezus. Ik weet helemaal niet over wie het. Hij was bang om geassocieerd te worden met Jezus, om geclassificeerd te worden als een fundamentalist. Hij ging ook opgepakt worden, hij ging ook een straf moeten ondergaan. En dat is nog iets of wat, verklaarbaar, te begrijpen. Ja, zijn leven stond op het spel. Ik denk dat de meeste van onze levens staan niet op het spel wanneer we Jezus delen met iemand anders, of wanneer we onze mening over de Bijbel geven, of eender wat. Het ergste wat er bij ons kan gebeuren is dat we vrienden verliezen, dat we eens een schunnige blik krijgen, dat we een keer worden uitgelachen, in dit land althans, amen. Maar we leven dus wel onder angst, maar toch niet dezelfde angst als toen, amen. En wat er veranderd werd in Petrus, degene die Jezus had verloochend en ontkend, en in hij die zijn leven wou geven, was het ontvangen van de Heilige Geest, de kracht, amen. Het besef dat God meer is dan alleen met ons, voor ons, naast ons, onze weg tonen, is God in ons, de hoop op eeuwig leven. Het verschil was, voor de opstanding van Jezus en na de opstanding van Jezus, is nu hebben we hoop op wat er hier ook mogen gebeuren, dit is niet het einde. We hebben eeuwig leven, we gaan opstaan, we krijgen een verheerlijk lichaam, want we weten het, want Jezus heeft zijn geest gestuurd in onze harten. We hebben een ervaring gekregen, we hebben in tongen gesproken, amen. We hebben gevoeld dat hij bestaat, omdat hij is opgestaan en leeft nu in mij. Hoef ik niet meer alleen door het leven te gaan, en als dit het einde is van mijn leven, het is niet het einde, want we hebben eeuwig leven. En dat was het verschil. Amen. Halleluja. Dus vandaag de dag, broeders en zusters, hou hetgeen dat God zegt over bepaalde dingen. Laten we het niet begraven, maar laten we het verkondigen. Amen. Want ook al leven we in een politiek correcte wereld, hè, we moeten oppassen wat we zeggen. We mogen niet te negatief of niet te positief uitlaten over bepaalde zaken, over bepaalde topics, of je wordt direct gebrandmerkt. En we hebben schrik, christenen hebben schrik om hun Bijbelse mening te vertellen over bepaalde zaken. We hebben schrik om te spreken over bijvoorbeeld onthouding voor het huwelijk, om uw woord te houden, om beloftes te houden, om uw kinderen op te voeden op een bepaalde manier, amen, om de heiligheid van het ongeboren leven te behouden, relatie tussen man en vrouw. We hebben schrik om te spreken over dat er maar één God is en dat er niemand anders is buiten hem, amen. We hebben schrik om te zeggen dat er maar één weg is naar de redding. Ik bedoel, ik heb het over het algemeen, hè. Ik voel dat soms wel. Ja, ik respecteer uw mening inderdaad wel, hè, dat je boeddhist bent en, of dat je moslim bent. En ja, uiteindelijk, het leidt eigenlijk wel allemaal naar hetzelfde. Hè. Nee, het leidt niet naar hetzelfde, broers en zusters. Je mag niet iemand in zijn leugen houden wanneer hij een uitweg zoekt. Amen. En hij denkt dat het allemaal hetzelfde is. Of je nu tot Maria bidt, of je nu tot Boeddha bidt. Uiteindelijk komen we allemaal tot dezelfde God uit. Nee, de enige God heeft gezegd, er is maar één manier. En dat is Jezus, Christus. Zijn offer is de enigste offer. Amen. Niet je eigen offer, niet je eigen 40 dagen bidden en vasten. En er zijn zoveel mensen die bidden en vasten tot hun God. En dat kan allemaal heel spiritueel lijken, maar het brengt u niet dichter tot Jezus. Amen. Het is zijn offer dat voldoende is. En wij moeten dat beginnen te geloven. En op een wijselijke manier te prediken, te verkondigen naar mensen die vragen hebben. Amen. Nu, als je daarover begint, over je Bijbelse mening, dat zijn zaken die mensen niet graag horen. Hè, of ze nemen er aanstoot aan. Maar het mag mij er niet van weerhouden om gelegenheden te zoeken om het woord en het goede nieuws van God te vertellen op het juiste moment, op de juiste manier. Want het is de kracht van God tot redding. Amen. We moeten dit letterlijk gaan nemen en geloven dat als we niet beschaamd zijn voor het evangelie van God, dat we de reddende kracht van God gaan zien in de levens van mensen. Amen. Want wat de reden ook mogen zijn waarom je het goede nieuws voor jezelf houdt, je gaat de kracht van God niet ervaren in de levens van mensen en in uw eigen leven niet als we het voor onszelf gaan houden. Amen. Dus, ik zal het nogmaals zeggen. We gaan de kracht van God niet ervaren in ons leven en in die van andere mensen hun leven, als we het voor onszelf houden. Het is zoals die analogie die ik al jaar hoor, en dat is een van de dingen die ik altijd onthoud, dat is die analogie van de dode zee. Amen. Je weet wel, de dode zee die alleen maar water ontvangt vanuit de rivieren en het neemt met zich mee allerlei zoutgehaltes en de dode zee neemt zoveel zoutgehalte op zich op, dat stijgt altijd, dat er niets in kan leven en het geeft ook niks af. Het heeft geen rivieren die wegstromen. En het is zoals een christen die alleen maar opneemt, maar niets weggeeft. Ja? Zij nemen het woord van God op wat goed is. Maar als het geen outflow krijgt, ja, dat is zoals de mensen die heel hun leven gierig zijn, eenmaal opsparen, hè? Just in case dat er iets kan gebeuren, maar ze zijn bang om iets uit te geven, om zonder te geraken, ze investeren in niets, ze houden het voor zichzelf, ze geven het niet weg, ze delen het niet, misschien ken je zo'n paar mensen, om het duur, ze zijn, hoe noem je dat, vrekken? Nee, onvrijgevige mensen. Ze hebben veel geld, ze geven niks uit, ze houden het alleen maar voor zichzelf, omdat ze bang zijn om zonder te geraken. En ze sterven bang, ze sterven met veel geld, maar ze hebben er niks mee kunnen doen. Gerigaard, amen. Laten we dat niet doen met het woord van de Heer, want je kan ook spiritueel arm, berooid worden, alles verstoppen. Je hebt veel goud, je hebt heel veel woorden, je hebt heel veel wijsheid. Maar het brengt geen kracht op in je leven en in de levens van anderen, omdat we beschaamd zijn. Amen. Laten we stoppen met te denken wat de mensen zouden kunnen denken over ons. Wat mijn familieleden zouden kunnen denken wanneer ze een bepaalde mening hebben over een topic, maar het is zo politiek correct geladen dat ik niet durf de mening te zeggen wat ik zou geloven uit vrees dat ze aanstoot zouden nemen en ze zouden me niet meer terugbellen. Laten we niet beschaamd zijn over het evangelie, want het is de kracht van God tot de redding. Het is de kracht van God om leugens en bolwerken die zich verschansen en spitsvondigheden die de duivel allemaal aan het opwerpen is in mensen hun gedachten. Het is de kracht van God om ze neer te halen. Amen. Het is de kracht van God om mensen hun levens te transformeren. En dat is een belofte. We moeten dat geloven. Of je gelooft het niet. Je gelooft dat watgene God heeft gezegd over bepaalde topics bevrijdend kan werken. Of je gelooft het niet en je houdt voor jezelf en we gaan onze dag gewoon verder. Want ja, ik wil nu eenmaal geen ambras of ik wil nu eenmaal niet in discussie en iedereen heeft zijn eigen mening. En ja, oké, zal ook wel gelijk hebben. En kijk, we moeten opstaan. We moeten opstaan voor de waarheid of we vallen voor elke leugen. Amen. Als we niet opstaan en staan op de waarheid, zullen we uiteindelijk vallen voor elke leugen. Amen. Ik zag deze week een videootje op YouTube en dat heeft mij eigenlijk een beetje geïnspireerd ook voor vandaag. Soms kan de Heer, soms besef je niet wat je moet prediken of weet je zelfs niet dat bepaalde zaken voor de zondag zijn bedoeld. Totdat je dan eventjes een overview neemt van de week en zegt, ah ja, hier dat video. En dan had ik een vers gelezen, die twee koningen. En dan komt het allemaal samen. Zo is het althans hoe dat de Heer bij me werkt. Ik weet niet hoe dat hij werkt met andere predikanten. Soms geven ze, krijgen ze dromen, ik weet het niet. Maar meestal werkt de Heer zo en brengt hij alles te samen. Soms ben je er niet altijd van bewust, maar de Heer maakt je er wel van bewust. Dus ik zag dit videootje op YouTube. U kent hem misschien, Ray Comfort heeft een bediening in Amerika, Living Waters. Hij is een man die samen met andere mensen op straat gaat en gaat dan op zo'n box staan. En dan vraagt hij mensen allerlei vragen. Ja? Het is niet confronterend, hij lokt altijd heel veel publiek. Het is niet zoals de mannen die op straat staan, die zeggen van bekeert u, de hel gaat u over mannen en homoseksuelen gaan naar de hel en al die. Nee, hij staat daar, hij doet het op een fatsoenlijke manier. En dan vraagt hij aan mensen, kan jij mij een bepaalde vragen beantwoorden? Dan moet je ook op een box gaan staan, dan vraagt hem zo, denk je dat je een goede persoon bent? Ja, ik denk dat ik een goede persoon ben. En dan gaat hem de 10 geboden na, heeft altijd een soort stramien. Heb je ooit gelogen? Ja, heb je ooit lustvolle gedachten gehad over andere mensen? Je zegt dat je dan een overspelige bent. Heb je ooit iets gestolen? Ja, en dan zegt hij, ja, dus je hebt al 3 geboden verbroken. Dus ben je dan schuldig of onschuldig? Ja, ik ben schuldig. En waar denk je dan dat je naartoe gaat? Ja, naar de gevangenis enzovoort. En dan zegt hij dat Jezus de prijs heeft betaald om niet naar de gevangenis te gaan enzovoort. Dus dat is altijd het stramien dat hij aanhoudt. Maar nu kwam er zeker een dag een kerel op die een andere bok staan en die wou Ray een beetje uitdagen. Dat is heel interessant om dat te zien. En hij zegt, ik ben een satanist. Ik aanbid Lucifer. Ja? En Ray begint weer dezelfde vragen te stellen, van denk je dat je een goed persoon bent? Maar die antwoordt als nee, ik ben geen goed persoon. Ik aanbid de duivel, ik aanbid pijn. Ik hou van pijn. Waar denk je dat je naartoe gaat, vragen ze hem. Naar de hel, want daar wil ik zijn. De hel is mijn hemel. Deze plaats hier op aarde is de hel. Dit is niet mijn plaats, ik wil naar de hel. Dat is mijn hemel. En zo, echt, je zag het aan de jongen, was nog maar 20 jaar oud, dat hij in pijn was. Hij werd verscheurd door allerlei tormenterende, negatieve gedachten. Hij had al verschillende keer zelfmoord hij kampt met depressies. Het was erg om aan te zien eigenlijk, dat iemand zo helemaal kan beduveld zijn, hè. Dat je kan zeggen dat je Satan aanbidt. Maar Ray, die man werd daar niet door geïntimideerd. Nu, we kunnen daarop reageren met schrik en met angst en er zelfs een beetje door geïntimideerd te zijn. Maar we moeten verder gaan dan dat. En we moeten kijken zoals God kijkt naar het hart van de mensen. Iets is gebeurd in die man zijn leven, waardoor dat hij zo is geworden. Waardoor dat hij houdt van pijn. En na nog maar 1 of 2 minuten, Ray zegt, nee, je houdt niet van pijn. Jij verafschuwt pijn. Je bent niet zo gemaakt. God heeft je gemaakt met een nieuwe toekomst. God wil dit en dat en dat. En dus hij verklaarde het goede nieuws over zijn leven. En je zag aan zijn reactie, dat meer en meer zijn muur dat hij had opgebouwd, zo stilaan werd afgebroken. En hij zegt, niemand houdt van me, hè? Niemand houdt van mij. Heel mijn leven heb ik al pijn ervaren. Heel mijn leven ben ik al afgewezen. Hè? En dus je kon nu al zien waarom dat die mens zo is geworden. Ja, hij had negatieve ervaringen al van kleins af aan. Was hij misbruikt en heeft hij pijn gekregen. Hij heeft zijn ouders niet gekend. Al die zaken heeft hem ertoe geleid om eigenlijk iets of van hoop en soelaas te vinden bij Satan. Ja, omdat hij schrik had, als hij hoop legt in mensen, mensen zullen hem teleurstellen. Dus, je kunt maar beter altijd in een status van teleurstelling leven, dan je overgeven aan hoop en weer teleurgesteld worden. Dus je kunt maar beter zo negatief zijn over alles en iedereen, in de hoop dat het hier snel voorbij is. Maar Ray had het al snel door en hij zegt, je hebt geprobeerd om zelfmoord te plegen, maar je bent hier nog steeds. De duivel liegt tot je. Jij wilt helemaal geen zelfmoord plegen. Je hebt de kracht om te leven. Dit is allemaal een mirage, een sluier. Dit is wat de duivel je zegt, is geen hoop. Amen. Je houdt niet van pijn. Je houdt niet van pijn. De duivel doet jou dat geloven. Je wilt vrede. Je wilt hoop. En er is maar één hoop. En dat is in Jezus Christus. En hij zal je nooit teleurstellen. En zo verder. dan begon hij te vertellen over slechte ervaringen met ja, en dat is wat er gebeurt, slechte ervaring met gelovigen. En met kerkmensen. Met mensen die andere mensen veroordelen wanneer ze door een moeilijke periode gaat. En het is daarmee dat het belangrijk is om steeds zo dicht met God te wandelen, broers en zusters, dat we andere mensen niet buiten jagen. Ja, want zij willen hoop. En de hoop die ze zoeken, hopen ze te vinden in de kerk. Hopen ze te vinden in andere christenen. Dat is soms verkeerd om je hoop bij mensen te leggen. Maar wij hebben een verantwoordelijkheid om die hoop uit te dragen naar andere mensen. Zodat we ambassadeurs kunnen zijn, een licht kunnen zijn in deze duisternis. Want als ze dat niet gaan zien, gaan ze denken, ja lap, ik dacht dat God leefde. En zie nu die spirituele, vrome man. Doet dit en dat en spreekt zo en zo achter mijn rug. En dan gaan ze alle hoop op hoop verliezen. Omdat ze het niet hebben gevonden in zij die het normaal zouden moeten uitstralen. Dank de Heer dat er nog ware christenen rondloopt die opnieuw geboren zijn uit water en uit geest. En die een verschil willen maken in de wereld. En die verder willen kijken dan de daden van mensen, in de harten van mensen. En de genezende evangelie, het goede nieuws willen verspreiden. Om terug te gaan naar het verhaal van die man. Momentje, ik ga een beetje drinken. En dus reed hij zag er doorheen. En op een bepaald moment zegt hij, de reden waarom dat je hier bent, de reden waarom dat je hier staat, is omwille van de gebeden van je moeder. Omdat die altijd voor jou heeft blijven bidden. Hij was iets of wat christelijk opgevoed. En dat raakte hem in zijn hart, dat kon je direct zien. Amen. En dat bracht een andere muur naar beneden. Zover zelfs, hij zou me denken, oh, heeft hem zijn eigen bekeerd, is hem op zijn knieën gevallen, heeft hem zijn eigen laten dopen, heeft hem zijn tongen beginnen spreken. Nee, dat kan gebeuren. Maar laten we eerlijk zijn, dat zouden mirakels zijn die zich voordoen. Maar meestal gaat God beginnen met een klein zaadje. En een ander zaadje. En een ander. En meer en meer en meer. En hij bood een boek aan. Ray Comfort zegt, misschien kan ik jou deze boek gaan over depressies, gaan over zelfmoord neigen en ze zeiden over negatieve gedachten te overwinnen. Zou je geïnteresseerd moeten zijn? Het is gratis om dit aan te nemen en thuis te lezen. En die man antwoordde ja. Geef mij dit boek en hij ging naar huis. En ik denk dat hem niet meer zo overtuigend satanist was. Of aanbidder van Lucifer. Maar dat dit het begin is van een nieuw begin. Een nieuw leven in Christus. Amen. Daarom dat we moeten niet beschaamd zijn. Voor het evangelie. Want het is Gods reddende kracht. Voor allen. Voor allen die geloven. Nu, wij weten niet of ze geloven of niet. Dat kan je niet weten. Wat wij moeten doen is vragen aan God. Amen. Halleluja. Om in te zien in wat drijft de mens, Vader. Vader, wat drijft die mens om alle hoop op te geven? Amen. Wat drijft die mens, Heer Jezus, om satanist te worden? Heer, laat me niet zomaar zeggen, oh, satanist? Ja, ik ga naar de volgende. Ik ga naar de volgende. Oh, satanist, oei, waar is hier mijn houten kruis? Waar is mijn houten kruis? Iemand, knoflook! Knoflook, wijwater! Amen. Amen. We mogen geen bang hebben. Als we bang zijn voor de heksen, als we bang zijn voor de satanisten, als we bang zijn voor de voodoo mensen, als we bang zijn, amen, voor al de New Age mensen, die in hun yoga-positie zitten en te zweven van op de grond, hè, en met hun astrostralen gericht naar ons, als we daarvan weglopen, zijn we beschaamd voor het evangelie. We moeten staan met ons armor aan, ons wapentuig aan, een schild van geloof en de zwaard in onze handen. Amen. Wat het woord van God is en de geest van God. Onbeschaamd, want het is Gods reddende kracht. Groter is Hij die in ons is dan Hij die in de wereld is. Amen. Rebecca kwam deze week terug thuis, heeft een nieuwe klant. Rebecca, wanneer is dat? De welke is dat? Maakt niet uit. Oh, ik zeg geen naam. Maar zij komt er openlijk voor uit en zij doet aan hekserij. Hekserij, hè? Ze heeft zelf een kamer of zo. Hè? Nu, sommigen onder ons zouden misschien bang hebben. Oei, een heks. En ik moet daar binnenkomen. Ik moet daar in die kamer komen. Ik moet daar poetsen. Ik moet daar zaken aanraken. Nu, we hebben wijsheid nodig. Maar vooral, we hebben liefde nodig. En laten we bidden voor bescherming in de naam van Jezus. Voor Rebecca, als ze daar binnenkomt, dat ze de liefde van God mag stralen. Dat ze getuigenis van de Heer mag geven. Dat we niet beschaamd mogen zijn. Amen. We moeten daar niet binnenkomen met een Bijbel. En op je hoofd gaan slaan met je Bijbel. Hè? In the name of Jesus. Bam. Hè? Satan be gone. I rebuke you. Hè? Nu, als God u dat oproept om te doen. Ja. Maar het is duidelijk dat je dat moet doen. Ja. Laat het zo zijn. Ja, je zult waarschijnlijk je job verliezen. Maakt niet uit. Als je daar geen schrik voor hebt, laat het zo zijn. Amen. Maar meestal is de approach om het te doen, is de approach van de Heer. Ja. En die was geduldig, wetende, vol met geloof, dat als ik begin met woordjes, dat het zaadjes gaat zijn. Maar vooral, het is hetgeen waarvoor we staan, hoe dat we ons gedragen. Het professionalisme waarmee we ons gedragen op ons werk, de liefde die we uitdragen naar anderen, de wijze waarop we spreken, enzovoort. Dus laten we niet beschaamd zijn in Jezus' naam. Vader, ik bid Heer voor al de christenen, voor Rebecca en alle andere mensen, u kan misschien zijn, die zich bevinden, Heer Jezus, in werelden. Laten we afsluiten. In gebed. Amen. Amen. Ik ben zeker van ieder van jullie komt op situaties en plaatsen. Ik denk als ik kijk naar een Tim. Tim, jij komt ook op plaatsen die het daglicht soms niet mogen aanzien. Op plaatsen, in huizen, in omstandigheden, dat je denkt van, amai, wat is dat hier? Sommigen van jullie hebben een job, sociaal medewerker, dat je denkt van, amai, deze situatie is zo erg onmogelijk. Dat zelfs God, als hij de hemelsluizen zal openzetten, als dat niet. Wel, ik zeg u, als je zo gaat denken, dan is het zoals de Heer heeft gezegd tegen de profeet Elisa. U zult het met eigen ogen zien, maar u zult niet de kans krijgen ervan te eten. Laten we niet negatief zijn over het evangelie van God. Laten we niet mensen reeds oordelen. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Onmogelijk dat die nog gaat komen. Wij zijn niet de oordeel, laat God het zijn. Wij moeten onbeschaamd zijn. Want als we zo gaan denken, als we het voor onszelf gaan houden, want ja, je gaat waarschijnlijk toch niet tot de eer komen, dan gaan we er ook niet van eten. Dan gaan we ook niet de kracht van God ervaren, niet in hun leven, ook niet in onze levens. Amen. Dus laten we afsluiten deze dienst en bidden dat we licht mogen zijn in de duisternis. Amen. Zolang, want het licht gaat komen, broeders en zusters. De Heere gaat komen en er zal een einde komen aan deze toestand. Nu is de nacht. Wij kunnen ons licht schijnen in de nacht. De wereld is in de duisternis. Amen. Maar het licht is aan het verspreiden. Meer en meer en meer en meer en meer tot het volledig over heel de aardbol. Halleluja. Dank u Jezus voor elke mens hier vandaag samengekomen, Heer. En iedereen vertoeft in een andere situatie, Heer Jezus. Iedereen komt in contact met andere situaties. De een komt in contact met heksen. De andere komt in contact, Heer Jezus, met onmogelijke situaties. Met veel pijn. Met mensen die hebben geleden, Heer. Met mensen die jaren en jaren misbruikt zijn geweest, Heer. Sommigen onder ons staan in contact met mensen, Heer Jezus, die leugens over zich heen hebben gekregen, misbruik over zich heen hebben gekregen, die gemaakt en gevormd zijn door de omstandigheden van het leven. Heer, ik bid, Heer, dat we verder mogen kijken dan hetgeen dat ze zeggen, hetgeen dat ze doen, Heer. Dat we in hun hart kunnen kijken, zoals we vandaag hebben gehoord, Heer. En dat er maar één oplossing is die hun kan helpen. En dat is het evangelie van de Heer. Dat is de geest van God die in hun leven kan komen. En al die spitsvondigheden, al die zaken, al die kwetsuren, Heer, kan genezen, Heer. Wij geloven, Heer, dat u een onmogelijke situatie, een situatie waarin mensen duivendrek zitten te eten, waar ze ezelskoppen zitten te eten om te overleven. Wij geloven, Heer, dat u met uw evangelie en uw boodschap, Heer, een situatie kan omdraaien. In Jezus' naam. Halleluja. U, wij geloven, Heer, dat als we niet beschaamd zijn, Heer, en als we een weg, Heer, als u een weg toont, Heer, waar dat we het evangelie kunnen vertellen, dat we die weg kunnen opgaan, Heer, en we geloven dat we de kracht van God zullen ervaren in de menselijke leven. In Jezus' naam. Amen. Iedereen zegt amen. Halleluja. Hou het niet voor uzelf, broers en zusters. God zegen u. En vergeet niet volgende week te komen. Als je wilt komen. Amen. We maken er een krachtige tijd van in de Heer. Halleluja. Vergeet er niet in te schrijven via het Google formulier. Voor ieder dat komt, zet een naam erop. Ik hoop u daar te zien. Anders zien we elkaar via de Zoom-meetings. Woensdag gaat er nog altijd.